Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, leuk dat jullie luisteren naar deze podcast. Het gaat over nachtelijke onrust met grote gevolgen. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Karen van Dijk. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Karen, ik zal je even voorstellen. Jij bent neuroloog, somnoloog bij de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland. En dat heet ook wel SEIN. Nou, daar werk jij voor het slaapwaakcentrum. Met echt de allerlastigste slaap- en waakproblematiek. En je bent ook voor het wetenschappelijk onderzoek verbonden aan het Amsterdam UMC. Locatievrije Universiteit Amsterdam.
Ja, dat klopt. Ja.
Nou, we gaan het hebben over nachtelijke onrust, grote gevolgen. Een heel boeiend onderwerp waar ik denk dat heel veel huisartsen eigenlijk niet zoveel van af weten. Je zei al dat je in de praktijk heel veel dingen tegenkomt. Voorbeelden, bijzondere verhalen over de nacht. Ja, ik weet niet hoe het met jouw slaap zit, maar ik ben van vroeger uit een slaapwandelaar geweest. Ook wel een prater. En ik heb ooit een keer tegen mijn man gezegd, zullen we onze laatste inademing doen? Ja, dat was zo'n bijzondere opmerking, dat ik dat nog heel vaak terughoor. Dus men kan heel veel rare dingen doen in de nacht. Ja, jij hoort al die verhalen continu op je spreekuur natuurlijk.
Ja, klopt. Er zijn ook heel veel verschillende oorzaken voor onrust 's nachts. Ja. Voor het bewegen en geluiden maken. En ja, ik hoop dat we die allemaal een beetje aan bod kunnen laten komen. Maar het vooral nog gaan hebben over de remslaapgedragsstoornis. Dat is een van de oorzaken daarvan.
Daar gaat het echt over. Dit onderwerp is een remslaapgedragsstoornis. Ik begin eens met een casus om dit uit te leggen.
Nou ja, de typische patiënt met een remslaapgedragsstoornis is een man van een jaar of 60. Dit gaat om een man die de huisarts bezocht op verzoek van zijn vrouw. Want hij had er zelf eigenlijk helemaal geen last van. Maar zijn vrouw wel, van de onrust. Ja. Hè, van het maken van bewegingen en geluiden. En hij zelf zei, ja, ik merk het niet. Ik slaap goed. Ik heb overdag geen last. Het enige was dat hij wel eens met een schram wakker werd. Ja. En dat als zijn vrouw hem wakker maakte, dat hij dan droomde. En dat hij dan ook een beweging maakte zoals zijn droom was. Dus hij voetbalde bijvoorbeeld in zijn droom en dan werd hij wakker. Dat hij dan ook die schoppende beweging maakte richting het doel.
Ja, dat kan wel heftig zijn. Ja,
maar voor zijn vrouw was het heftiger. Want ja, zij hoorde hem schreeuwen in de nacht. Ja, soms ook wat zachter, wat mompelen, wat praten. Maar zij merkte ook dat hij sloeg. En dat hij schopte in bed. En ze maakte zich daar best wel zorgen over. Omdat hij zichzelf kon verwonden. Maar ook omdat zij geraakt kon worden. Ja, ja. Maar ook omdat ze gegoogeld had. Ja. En toen kwam ze uit op de ziekte van Parkinson. Dus ja, dat was voor hen een extra reden om ook hulp te zoeken.
Ja.
Nee, dus de huisarts die heeft hen toen verwezen naar de neuroloog in het slaapwaakcentrum. En dat was ik. Ja. Ik heb toen een videopolysomnografie voor hen aangevraagd. Dus een uitgebreid slaaponderzoek. Waarbij we dan met plakkers op het hoofd kijken naar wat voor slaapfase iemand zit. En dat we ook met een camera kijken wat iemand doet. En uit dat onderzoek kwam dat hij die bewegingen en geluiden tijdens de remslaap maakte. Oh ja. En ook dat de spierverlamming die in die remslaap normaal gesproken aanwezig was, dat die niet meer aanwezig was.
Ja, die is normaal gesproken in de remslaap sowieso afwezig. Of de spierverslapping is aanwezig.
Ja, het is een beetje een dubbele ontkenning. Ja, ja. Maar normaal ben je verlamd eigenlijk tijdens de remslaap. Hè? Niet van je ademhalingsspieren, maar wel van je armspieren. En kun je normaal gesproken ook niet praten of schreeuwen. En ja, dat is handig, want in die remslaap droom je ook. Ja. Rem staat voor rapid eye movement, maar dat is ook eigenlijk de droomslaap. Ja. Dus iedereen droomt in die remslaap.
Ja.
Maar op het moment dat je dus wel kan bewegen, dan kun je ook de dingen die je droomt, kun je dan gaan uitbeelden.
Ja.
En dat is wat er bij een remslaapgedragsstoornis gebeurt.
Ja.
Ja. Dus ik heb hem ook neurologisch nagekeken. Dat onderzoek was zonder afwijkingen, behalve dat hij dan bij het lopen één arm wat minder meebewoog. En ik heb toen bij hem de diagnose geïsoleerde remslaapgedragsstoornis gesteld. Geïsoleerd omdat het uitsluitend om die remslaapgedragsstoornis ging. En met melatonine gestart en daarmee was de onrust niet meer gevaarlijk en ook niet meer hinderlijk. Ik heb hem elke 2 jaar teruggezien. En toen na 4 jaar kreeg hij de diagnose ziekte van Parkinson.
Ja, want dat is een hele duidelijke link tussen de remslaapgedragsstoornis en de ziekte van Parkinson. Misschien moeten we eens beginnen bij verder over de remslaapgedragsstoornis. Wat gebeurt er dan eigenlijk?
Ja, wat ik zei, bij een remslaapgedragsstoornis ben je niet verlamd tijdens de remslaap, waardoor je de dingen kan doen die je droomt.
Ja.
Als we kijken naar de oorzaak daarvan, dan weten we, daar zitten in de hersenstam zijn kernen die actief zijn om zo'n spierverlamming te regelen in de remslaap. En het idee is dat die hersenstamkernen niet goed functioneren.
Mm-hmm.
Maar het kan ook zijn dat er medicatie wordt gebruikt die de remslaapgedragsstoornis uitlokt of erger maakt.
Mm-hmm.
En dat gaat dan met name om beta-blokkers en om antidepressiva.
Ja.
En je ziet die remslaapgedragsstoornis, die kan geïsoleerd voorkomen, maar je ziet hem dus ook bij een aantal aandoeningen vaker voorkomen. En daarvan is Parkinson er één.
Ja. Ja.
Maar ook dementie met Lewy bodies of een multisysteematrofie. Die mensen hebben ook relatief vaak een remslaapgedragsstoornis.
Hm.
Ook zie je het bij wat zeldzamere aandoeningen, zoals narcolepsie. Maar er is ook nog een relatie met PTSS.
Oh,
mensen
ja.
met PTSS hebben ook vaker deze klachten.
Kan ik dan weer niet helemaal begrijpen met de degeneratie in de hersenstam?
Nee, dat weten we ook eigenlijk niet goed.
Nee.
Of daar een relatie mee is, dat weten we op dit moment niet.
Ja.
Maar op het moment dat er geen van die aandoeningen aanwezig is, dan spreek je van geïsoleerde remslaapgedragsstoornis. En dat is een hele interessante groep van mensen. Want als je die mensen in de tijd vervolgt, dan zie je dat de meerderheid na verloop van tijd een neurodegeneratieve ziekte ontwikkelt. En dat gaat dan om de ziekte van Parkinson of om ziektes die daarop lijken.
Hm.
Dus de dementie met Lewy bodies en de multisysteematrofie. En dat is niet na een maand, maar het gaat over een traject van vele jaren.
Ja.
Een grote multicenter studie van een aantal jaar geleden, van zo'n 1300 mensen liet zien, dat na 12 jaar zo'n 3/4 van de mensen met een geïsoleerde remslaapstoornis zo'n diagnose al had gekregen.
Ja, dat is veel, hè? 75% na 12 jaar.
Ja, en als je dan dus die mensen nog langer vervolgt in de tijd, wordt dat percentage nog hoger.
Ja.
Dus eigenlijk kun je wel zeggen dat die mensen met een geïsoleerde remslaapstoornis een voorstadium hebben van die aandoeningen.
Ja.
Ja.
Ja, onverwachts eigenlijk. Ik had helemaal die link niet durven leggen met een verlamming die afwezig is. De link met Parkinson. Ja. Ja, zij zal de huisarts ook wel verbaasd hebben, of niet? Met haar diagnose van Parkinson.
Ja, ik weet niet hoe het in het geval van deze specifieke huisarts is. Ja, sommige huisartsen zijn goed op de hoogte, maar niet alle huisartsen kennen de aandoening.
Ja.
Terwijl ik denk dat het wel belangrijk is dat zo is. Hè, zodat de huisarts kan nadenken van wat is er aan de hand? En als het zo'n remslaapstoornis is, ook kan verwijzen naar het juiste centrum.
Ja, ja. Ja. Ja, over verwijzing gaan we straks hebben. Nog even over die cijfers. Zoveel van deze remslaapgedragsstoornis, 75% krijgt uiteindelijk een neurodegeneratieve aandoening die met Parkinson te maken heeft binnen 12 jaar. Maar hoeveel mensen die Parkinson hebben ook last van deze remslaapgedragsstoornis?
Ja, als je kijkt naar de mensen met Parkinson, dan is dat 30-50%.
Dat is ook veel, hè?
Ja. En dat kan soms al 20 jaar dus voorafgaand aan de diagnose spelen.
Ja.
Aan de diagnose Parkinson. Kijk je naar de groep van mensen met een dementie met Lewy bodies, dan is dat percentage hoger. Zoiets van 75% of meer. En bij de mensen met multisysteematrofie is het zelfs zo'n 90%.
Ja.
Dat is een aanzienlijk deel. Maar bij de mensen met Parkinson is het niet iedereen.
Nee. En zijn er nog meer klachten waar een patiënt mee zou kunnen komen? Behalve Dat een echtgenoot met een blauw oog op het spreker zit. Of,
Of onrust. Dus de verwondingen kan een reden zijn om aan de bel te trekken. Het hinderlijk zijn van de onrust. Waarbij je dus aan die vonden kan denken. Maar je kan er ook aan denken dat mensen zich soms bezwaard voelen om op vakantie ergens anders te slapen.
Ja.
Dus dat kan ook een reden zijn om aan de bel te trekken. Of het zoeken op internet en zien dat er ook ernstige oorzaken zijn, kan ook een aanleiding zijn om hulp te zoeken.
Het lijkt me heel kwetsbaar voelen. Want je gaat slapen en je hebt geen grip meer op wat je doet en dit overkomt je.
Ja, en het vervelende is ook dat... Je hoort vaker van mensen, hoor ik vaker op mijn spreekuur van... zo ken ik mijn man of vrouw helemaal niet. Nee. Vaker man.
Ja. Ja.
Want de uitingen zijn vaak ook best wel agressief en negatief. Van mensen die dan overdag heel vredelievend zijn. Dus het is denk ik ook belangrijk om uit te leggen aan mensen... van dat is niet het karakter zoals uw man is. Hij is niet veranderd. Het is alleen dat de nachten dat hij die uiting heeft in het kader van die aandoening.
Ja.
Dus misschien wel leuk om daar ook nog wat over te vertellen... over de inhoud van de dromen.
Ja, vertel eens.
Want ook daar is wel onderzoek naar gedaan... Wat ik dan nu ga vertellen is een onderzoek wat in Barcelona is geweest. Waarbij ze mensen met een geïsoleerde remslaapgedragstoornis hebben gevraagd van wat heeft u nu gedroomd? Nou, en daar kwam ook uit naar voren dat de droominhoud vaak negatief is.
Hmm.
Het gaat dan over achtervolgingen, zich moeten verdedigen tegen mensen, tegen dieren. En van de dieren dan waren dat vooral de honden. Over sport, actiesporten, met voetbal bijvoorbeeld. Nou, misschien is het hier iets minder voetbal, of misschien net zoveel. Barcelona is natuurlijk heel, toch wel een voetbalstad, denk ik. Maar wat ook opvallend was, waren de man-vrouw verschillen. En misschien is dat ook wel een van de redenen dat we zoveel meer mannen dan vrouwen op de spreekuren zien.
Wat is het verschil wat je daartussen zag?
Ja, wat je bij mannen vaker zag, dat ze aan het vechten waren. Dus veel meer agressieve uitingen met slaan en schoppen.
Mm-hmm.
Wat dan een extra reden kan zijn om aan de bel te trekken.
Ja, begrijp ik.
Ja. Terwijl bij de vrouwen, dat is misschien niet heel leuk om te zeggen... want het is heel stereotyp, die dromen dan juist weer vaker over kinderen. Het beschermen ervan en dat ze moeten redden uit levensgevaarlijke situaties.
Oh, ja.
Dus je kan je voorstellen dat dat toch met wat minder agressieve uitingen samengaat... waardoor er vaker aan de bel getrokken wordt bij meer agressieve uitingen.
Ja, boeiend. Ja. En zou de verlamming... is er niet. Maar zijn de dromen ook anders en heftiger bij deze groep... als je gewoon een random groep zou vragen?
Ja, die indruk heb ik wel. Ja, dat de dromen wel meer negatief zijn.
Ja, de
en
inhoud,
meer beangstigend, de inhoud ook. Ja.
Ja. Oh, joh.
Ja, we weten niet precies hoe dat zit.
En is er een link tussen wat iemand droomt. Je zei net al, het is niet een voorbode voor hoe iemand is... of het is niet dat het karakter anders is. Maar zegt het iets over hoe een persoon kan gaan veranderen... omdat het onderbewuste daar zo mee bezig is? Of?
Nee. Dit is echt iets wat uitsluitend zich in de nacht uit.
Ja.
Het is niet zo dat mensen daarna overdag ook dat gedrag laten zien. Ja. Het is echt uitsluitend in de nacht.
Wel bijzonder dat het zo'n genderverschil dan kent.
Ja, opmerkelijk, hè?
Jongen. Ja. Dus dat die vrouwen meer de kinderen beschermen... en daarin dus hun man helemaal niet zo toetakelen.
Ja, minder belasten.
Met hun afwezige verlamming. Ja.
Ja. Maar goed, er zijn dit is natuurlijk niet zwart-wit. Hè. Er zijn ook vrouwen die voetballen. Er zijn ook mannen die kinderen beschermen, ongetwijfeld.
Zo is het. 80-20 of zo.
Ja. Maar dit is wel een beetje de tendens.
Ja. Is het ook dat iemand een slechte slaap heeft... Wordt iemand moe wakker?
Dat hoeft dus niet zo te zijn. Het is zelfs tegenovergesteld. Zo'n 70% van de mensen met een remslaapstoornis... voelt zich gewoon prima uitgerust en heeft subjectief een goede nachtslaap.
Okay.
En bijna de helft van de mensen heeft überhaupt geen besef dat ze dit doen.
Ja, ja.
Dus het hoeft niet per se zo te zijn dat dat gevolgen heeft overdag. Hè. Dat kan het wel zijn... op het moment dat iemand door de onrust uit bed valt... of zich wakker beweegt.
Ja.
Ja, dan kun je wel voorstellen dat je daar een beetje moe of slaperig van wordt overdag.
Ja, ja.
Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn.
Nee. Ja. En wat zou je kunnen verwachten als je dit, als je hier last van hebt? Wat zou je in de tijd kunnen verwachten als het beloop?
Ja, we hebben het al gehad over het verhoogde risico op Parkinson en ziektes die daarop lijken. Ik krijg vaak de vraag, dokter, wordt het steeds erger?
Ja.
Maar dat is niet het geval.
Okay.
Nee, je ziet dat er wel wat fluctuaties kunnen zijn in het beloop, maar niet per se dat mensen steeds agressiever of meer gaan bewegen. Je ziet wel dat als je de slaaponderzoeken herhaalt, dat er steeds wat meer spieraanspanning is in de remslaap, als je daar een getal aan vastgeeft. Mm-hmm. Maar dat reflecteert zich niet in de uitingen.
Nee. En de fluctuaties die er zijn, zou je daar als patiënt grip op kunnen krijgen?
Ja, er zijn wel mensen die aangeven van, nou, als ik echt een hele drukke dag heb gehad of een ontzettend spannende film heb gekeken 's avonds, dan is het iets meer. Maar bij lang niet bij iedereen is dat zo het geval.
Dat je misschien ook zo geïnspireerd kan worden voor je slaap, voor je dromen.
Ja, of ja, ik weet niet precies hoe dat in zijn werk gaat.
Ja. Zijn er nog andere dingen waar je aan zou moeten denken?
Nou, dat is een hele goede vraag die je stelt. Ik ben ook blij dat je die stelt, want een nachtelijke onrust heeft heel veel andere oorzaken. En die andere oorzaken komen ook vaker voor.
Oké, gelukkig. Dus,
ja, gelukkig maar. Ja, nachtelijke onrust is meestal niet zo ernstig als een remslaapgedragsstoornis.
Hoe vaak komt het eigenlijk voor? Je zou het kunnen terugrekenen aan de hand van de Parkinson-patiënten, maar...
Oh, de remslaapstoornis zelf. Daar is wel populatieonderzoek naar geweest. Als je kijkt naar de mensen van middelbare, hogere leeftijden, als je die van de straat zou plukken en een slaaponderzoek zou geven, dan gaat dat om ongeveer 1% van de mensen.
Die heeft een remslaapgedragsstoornis.
Die heeft een remslaapgedragsstoornis van die leeftijdsgroep.
En welke leeftijdsgroep had je dan?
Ja, middelbare, oudere leeftijd. Ik denk zo de 50-plus populatie.
Vind ik wel veel.
Ja, en lang ook niet iedereen zoekt daar hulp voor. Dus heel veel mensen met een remslaapgedragsstoornis hebben die diagnose niet of weten niet dat ze die aandoening hebben.
Ja. Goed, de differentiaaldiagnose. Die dingen had die meer voorkwamen. Waar moeten we aan denken?
Ja, ik denk dat er twee belangrijke diagnoses zijn om aan te denken. Ja, er zijn er nog veel meer. De eerste is slaapapneu. En de tweede is onrust vanuit de niet-remslaap. En dan spreken we van de non-rem parasomnie. Mm-hmm. En dat is waar we eigenlijk deze podcast mee begonnen. Waar jij mee begonnen, het slaapwandelen. Mm-hmm. Dat is een uiting van een non-rem parasomnie.
Oh ja, gelukkig.
Of de sleep terrors, de angststromen. Ja. Waarbij mensen met een schreeuw wakker worden en angstig zijn. Ik denk dat de huisarts, dat je zonder onderzoek, dat je al best een eindje kan komen. En dat je al best een richting kan geven aan waar de onrust vandaan komt. En op basis van de anamnese best een waarschijnlijkheidsdiagnose al kan maken. Uiteindelijk is een slaaponderzoek vereist. Maar op grond van de klachten kun je al wel een redelijke inschatting maken. Ja, ik denk dat er drie belangrijke elementen zijn om na te vragen als iemand komt met onrust in de nacht. En de eerste is, wanneer treedt het op? De tweede is, wanneer is het begonnen? En de derde is, zijn er bijkomende klachten? Zoals slaperigheid of snurken of ademstops.
Ja. Dus wanneer komt het voor?
Ja, en wanneer komt het voor in de nacht? Nou, dat is het tweede deel van de nacht. En dat heeft een reden. De slaap is opgebouwd uit verschillende slaapfases. Het begint met niet-remslaap, een beetje doezelen, lichte slaap, diepe slaap. En dan komt de remslaap. Dat heet een slaapcyclus. En die slaapcyclus, die zie je meerdere keren in de nacht optreden. Waarbij er steeds wat minder diepe slaap is en steeds wat meer remslaap. Als je kijkt waar de remslaap dan zit die vooral het tweede deel van de nacht. En dus als je een patiënt op het spreekuur hebt, die zegt, ik ben zo aan het bewegen en geluiden maken in de slaap. En je hoort, dat is al direct na het in slaap vallen. Dan is de kans dat het een remslaapgedragsstoornis is ontzettend klein.
Ja.
Want dat is niet de periode dat er remslaap is in het algemeen.
Ja.
Dus waar het bijvoorbeeld om slaapapneu gaat, dan zie je dat de onrust de hele nacht kan optreden. En waar het om die onrust vanuit de niet-remslaap gaat, dan zie je dat het vooral het eerste deel van de nacht is. Dat is vooral vanuit de diepe slaap, dat iemand half wakker wordt.
Oh ja, Ja.
Dus dat is de eerste en denk ik meest belangrijke, meest differentiërende vraag.
Ja, wanneer gebeurt het in de nacht?
Wanneer in de nacht, ja.
En de tweede vraag was?
Ja, de debuutleeftijd.
Ja.
En want bij een remslaapgedragsstoornis zie je dat de onrust pas op latere leeftijd ontstaat. En dat is in tegenstelling tot onrust vanuit de niet-remslaap.
Ja.
He, want die heb je al op de kinderleeftijd.
Ja.
Juist, dat is de leeftijd waarop je angststromen en slaapwandelen zich het meest uiten.
Ja, ja. Bijzonder hoor. Het is toch een heel bijzonder fenomeen, toch? Dat zo'n slaperig kind wat helemaal de weg kwijt is.
Ja, het is ook een hele intrigerende aandoening.
Ja, ja.
Daar kunnen we misschien ook nog een keer een podcast aan wijden. Er valt ook heel veel over te vertellen.
Ja.
Nee, het derde punt.
Wacht even, maar de debuutleeftijd van de slaaprem, dat is laat.
Ja, dat is laat.
Ja.
Dat is als mensen een jaar of 50, 60 zijn, dat begint. Ja.
Ja.
Dus het is heel gek als mensen zeggen van dat had ik als kind al.
Ja,
dan moet je echt gaan afvragen, is het wel een remslaapstoornis? Ja, dan is de kans echt heel veel kleiner. Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die beide hebben.
Ja.
Dus dat zijn dan wat lastiger, een lastiger groep. Ja.
En heb je de derde?
Ja, dat zijn de bijkomende klachten. Hè. Dus komt iemand met onrust, dan is het ook belangrijk om te vragen naar symptomen die bij slaapapneu kunnen passen. Dus het snurken, ademstop, benauwd wakker worden, ochtendhoofdpijn of slaperigheid overdag. Ja, en zijn daar veel bevestigende antwoorden op, hè, dan is het waarschijnlijker dat slaapapneu de oorzaak is.
Ja.
Maar ook hierin is het niet altijd even makkelijk. Omdat de remslaapstoornis ook tegelijk kan optreden met de slaapapneu.
Ja.
Maar goed, daar komen we dan in het beloop achter.
Ja.
Want als je de slaapapneu behandelt en er blijft toch onrust over, dan weet je dat je verder moet zoeken.
Ja. Ja. Maar je zei net, het beloop wordt niet echt erger. Ik kan me voorstellen dat er ook een fase is dat het nog niet zo heel helder is allemaal. En dat het wel steeds duidelijker wordt.
Ja, de allerbeginsfase is dat natuurlijk anders.
Ja,
dus in het begin kan het zijn dat iemand één keer per week of één keer per maand is onrustig is in de nacht. Of dat het alleen om praten gaat of een beetje bewegen. En als die aandoening zich ontwikkelt, dan zie je wel dat het vaker en ook heftiger optreedt. Hm. Maar op het moment dat die diagnose gesteld wordt, dan zijn de symptomen al langere tijd vaak aanwezig. Ja. En op dat moment zie je niet dat verder verergert. Nee.
En is het dan doorgaans elke nacht dat het problemen geeft?
Dat hoeft niet zo te zijn. Nee. Sommige mensen hebben elke dag wel nacht wel subtiele uitingen. Hè? Dus dat ze een handbeweging hebben of praten, maar dat wordt lang niet altijd opgemerkt. Hm. Er zijn ook mensen die maar één keer per week opmerken dat ze onrustig zijn in de nacht. En ook bij slaaponderzoek, wat we dan doen, zien we ook niet altijd de onrust optreden. Dus dat is er niet elke nacht.
Ja.
Maar het ontbreken van de spierverlamming is er wel elke nacht.
Oh, ja.
Dus, maar ook bij die mensen kun je op basis dus van het slaaponderzoek wel goed een diagnose stellen.
Ja.
En vaak zie je ook dat er subtiele symptomen kunnen zijn. Zoals je ook ziet bij mensen met Parkinson of een dementie. En dan gaat het bijvoorbeeld dat mensen minder goed kunnen ruiken. Of obstipatieklachten hebben. Of toch wat subtiele kenmerken van het bewegen. Zoals wat mimiekarmoede of een arm die minder mee beweegt. Zoals ook in die casus.
Ja.
Die ik beschreef.
Ja.
Dus als die symptomen, ze zijn ieder voor zich niet zo specifiek, maar als die er ook veel zijn, dan kun je ook meer denken richting zo'n remslaapgedragsstoornis.
Ja, als soort subtiele hints. Ja.
Ja.
Nou, en differentiaal diagnostisch, we hebben een aantal besproken. Jullie hebben een mooie tabel toegevoegd aan het artikel, waarin heel duidelijk het verschil is tussen deze remslaapgedragsstoornis en andere vormen van onrust in de nacht.
Ja, klopt. We hebben het nu vooral over de slaapapneu, de onrust vanuit de non-remslaap gehad. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer andere oorzaken van onrust in de nacht met beweging en geluiden. En die staan in die tabel, waarbij er ook kenmerken zijn van waar op te letten en wat pleit nou voor of tegen een bepaalde diagnose. Dus
ik
wil de luisteraars aanraden om nog eventjes die tabel te bekijken.
Ja, inderdaad. Even ergens opslaan op de computer. Yes. Oké. Okay. Ja. En dan heb je een vermoeden. Hoe verder?
Ja, als je een vermoeden hebt, dan denk ik dat allereerst belangrijk is om heel zorgvuldig de diagnose te stellen. Niet alleen omdat er verwonden kunnen optreden en je het goed wil behandelen, maar ook vanwege die relatie met Parkinson en die andere aandoeningen. En het vaststellen van de remslaapgedragsstoornis is met een videopolysomnografie. Ja. Dus met dat onderzoek waar we het net over hadden. En dat is echt vereist, omdat dat de enige manier is om het ontbreken van die spierverlamming aan te tonen.
Ja.
En daarbij is het denk ik belangrijk om te weten dat niet alle ziekenhuizen zo'n uitgebreid slaaponderzoek kunnen doen.
Ja.
En daarvoor is het dus nodig om even op te zoeken. Naar wie wil ik verwijzen en is daar de mogelijkheid tot een videopolysomnografie?
Oh, dan zou je eigenlijk even dat ziekenhuis moeten bellen, want dat zie je helemaal niet altijd overal bij staan.
Nee, bellen kan, maar wat ook kan is, de slaapwaakcentra, kunnen worden geaccrediteerd door de SVNL. En de centra die deze accreditatie hebben, die hebben in ieder geval die videopolysomnografie tot hun beschikking. En dat zijn er best veel verspreid over het land. Dus dat is gewoon op te zoeken op internet.
Kunnen we daar een linkje naartoe sturen?
Als je googelt SVNL, dan...
Ja, maar misschien kunnen we een linkje gewoon toevoegen aan de show notes.
Ja, dat is een goed idee. Ja.
Doen we dat?
Ja.
Wat kan je qua behandeling doen?
Ja, ik denk dat het begint al bij de huisarts. Want als je als huisarts denkt, dit kan een remslaapgedragsstoornis zijn, dan is het allereerst even belangrijk om naar de medicatie te kijken.
Ja.
Want er zijn dus ook medicijnen die de remslaapgedragsstoornis kunnen uitlokken of verergeren.
Ja.
En zeker op het moment dat iemand een beta-blokker is gestart of een antidepressivum is gestart, en dat op dat moment de klachten begonnen, dan kun je als huisarts ook al overwegen om dat middel om te zetten of af te bouwen.
Zeker, ja.
Ja.
Ja, het is altijd zo lastig. En nu hoor je dat, nu weet je het. En dan over een maand, gaat het toch een beetje weer naar de achtergrond. Ja. Ik heb nog gekeken in het farmacotherapeutisch kompas, maar daar wordt dit niet zodanig genoemd. Mm-hmm. Ook niet als een soort contra-indicatie of zo. Mm-hmm. Dat moet je gewoon onthouden. En de beta-blokkers, de SSRI's. Mm-hmm. Hoe kan je verder?
Ja, veiligheidsadviezen. Mm-hmm. Ja, als huisarts kun je ook al, zeker als de onrust heftig is en tot verwondingen leidt, is het belangrijk om te vragen aan de patiënt en echtgenoten om eens kritisch naar die slaapkamer te kijken. Ja. Zijn er puntige nachtkastjes waar iemand zijn hand aan openhaalt?
Ja.
Hoe hoog staat het bed eigenlijk? Als iemand vaak uit het bed valt, misschien is het toch handig om er iets zachts op de grond te leggen.
Ja. Ja.
En ook qua veiligheid van de partner moet gedacht worden. Want,
de helm op.
Vaak heb je, als het heel ernstig is, dan adviseren we mensen soms nog wel in het begin om toch uit elkaar te gaan slapen. Ja. Of op een andere kamer. Wat natuurlijk best iets ingrijpends is. Ja. Maar je hebt ook van die mooie rolkussens. Die tussen de partners, tussen hen in kunnen leggen. Die ook als een soort van buffer ter bescherming kunnen dienen.
Ja.
Ja, dus, en dat zijn dingen die je eigenlijk al kan doen voordat die diagnose gesteld wordt. En die kunnen sowieso geen kwaad.
Nee. En stel dat de diagnose dan gesteld wordt. Iemand heeft een remslaapgedragsstoornis. Wat doet de neuroloog?
Ja, op het moment dat gekeken is naar de uitlokkende medicatie en dat veiligheidsadviezen zijn gegeven, dan is het de vraag hoe hinderlijk of gevaarlijk zijn de symptomen. Want de behandeling die we nu hebben is uitsluitend symptomatisch. We kunnen niet dat risico verlagen om Parkinson te krijgen. En dat is dus alleen nodig als het hinderlijk of gevaarlijk is.
Ja.
Als mensen er last van hebben. En als dat zo is, dan zijn er een aantal medicijnen die effect kunnen hebben. En de eerste keusmiddelen zijn daarin melatonine en clonazepam.
Werken die goed?
Ja, bij de meerderheid van de mensen zie je dat dat goed werkt. Waarbij het wel belangrijk is om de verwachtingen te managen. Omdat je ziet dat de verschijnselen niet helemaal weggaan.
Mm-hmm.
Maar ze worden minder heftig en ze treden minder vaak op. Observationeel onderzoek heeft laten zien dat melatonine bij 2/3 van de mensen effectief is. Clonazepam bij 3/4 ongeveer.
Oh, ja. Okay,
Nou, melatonine kent relatief weinig bijwerkingen, clonazepam wat meer. Dus in de praktijk, hoewel beide middelen eerste keus zijn, geef ik er vaak wel wat meer de voorkeur aan om met melatonine te beginnen.
Ja. Ja, en dan komt natuurlijk ook de grote vraag. Wil je het als patiënt weten of dit een verhoogd risico geeft of Parkinson? Ik zou dat, ja, dan weet je dus over vrij verre toekomst, mm-hmm. Of minder verre toekomst, dat zo'n ziektebeeldje boven het hoofd hangt.
Ja, dat is een hele terechte vraag. Hè, van, je hebt aan de ene kant het recht om te weten, maar aan de andere kant heb je ook het recht om niet te weten. Ja. Ja, dus uiteindelijk, wij zijn er open over. We vertellen mensen met een geïsoleerde remslaapgedragsstoornissen dat zij een hoger risico lopen. Een sterk verhoogd risico. Ja. We vertellen dat ondanks dat ze er wel angstig over kunnen worden. Ja. Daarbij is het denk ik wel goed om te vertellen over wat de mensen zelf willen. Mm-hmm. En wat we van hen zelf terug hebben gehoord. En niet eens zo heel lang geleden hebben ze dat bij de Mayo Clinic ook onderzocht. Ze hebben mensen met een geïsoleerde remslaapstoornis, hebben ze gevraagd, toen ze het wisten en geïnformeerd waren, van had u het eigenlijk wel willen weten? En de mensen wie het betrof, die zeiden inderdaad, bijna de helft was er wel angstig voor. Maar ze zeiden van desondanks wilde ik het toch weten. Want als ik het niet had geweten, dan had ik geen vertrouwen meer gehad in mijn dokter als die dit had achtergehouden.
Ja, en dan heb je het over het achterhouden van dus een Parkinson-diagnose.
Ja, van de prognostische informatie eigenlijk. Ja. Maar wat ze ook aangaven als belangrijke reden om het te willen weten, was dat ze het meewogen in de beslissingen die ze in hun leven maakten. Mm-hmm. Van als mensen nog op een bucketlist hebben staan van ik maak nog een grote reis, dan zeiden ze, ben ik dat iets eerder gaan doen.
Ja.
Dus dat waren redenen van hen uit om het wel te willen weten. En dat was de overgrote meerderheid.
Ja.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog wel andere redenen om het te willen weten. Omdat mensen kunnen deelnemen aan wetenschappelijke studies, naar ziekteremmende behandelingen. En ook op het moment dat er symptomen komen die bij een Parkinson passen, die kunnen heel weinig specifiek zijn, dan worden die sneller herkend. Ja. Waardoor een adequate behandeling ook sneller gestart kan worden.
Ja.
Ja, dat verbetert weer de kwaliteit van leven.
Ja, minder zoektocht dan.
Ja,
je had ook een voorbeeld van iemand die dan de hele tijd voor een frozen shoulder daarmee bezig is. Maar uiteindelijk bleek dat meer vanuit een Parkinson klachten komen.
En op het moment dat je weet van ik loop een hoger risico, zul je ook eerder aan zo'n diagnose denken.
Ja, minder onwetendheid. Ja, lastig hoor.
Ja, het zijn lastige medisch-ethische kwesties.
Ja.
Ik denk dat het allerbelangrijkste is om te luisteren naar wat de patiënten zelf graag willen.
Ja. Volgens mij hebben we heel veel gezegd over deze stoornis. Is er nog meer over te vertellen?
Ik denk dat we het meeste wel hebben besproken. Ik denk dat wat nog goed is om te vertellen is dat er een mooi informatieplatform is. Dat is geïnitieerd door ervaringsdeskundigen met deze aandoening. En dat informatieplatform over remslaapgedragstoornis is te vinden op de website van de Parkinsonvereniging.
Oh ja.
Dus daar staat ook veel goede en betrouwbare informatie op.
Goed, dan gaan we die toevoegen als link aan deze podcast en dat kan je allemaal vinden in de show notes. Ja. Nou Karin, ontzettend veel dank voor deze uitleg van interessant, toch vervelend ziektebeeld. Dan nog de volgende podcast, die is verschijnt natuurlijk over een week. En dat wordt de eindejaarspodcast. En daar zullen Marco Sjoerd, Tessa en ik bespreken wat de podcasts van het afgelopen jaar ons in de praktijk gebracht hebben. Hoe hebben we het kunnen toepassen? Wat is de meerwaarde of wat is misschien lastig? Dus dat is volgende week te horen. Karin, nog veel dank voor deze opname en al je uitleg hierover.
Nou, heel graag gedaan.
Luisteraars, tot de volgende podcast.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!